Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag donderdag 28 september en tevens de internationale dag tegen hondsdolheid en de internationale dag van de veilige abortus. Wat het alle twee met elkaar te maken hebben, ja, dat weet ik niet zo snel. Na de muziek is Deborah Lauria, de directeur van Cliëntenbelang Amsterdam, mijn gast. En we praten over haar werkzaamheden als directeur en over haar nevenfuncties. We bespreken de ontwikkelingen sinds ons vorige interview in februari van dit jaar en andere zaken uit het meerjarenbeleidsplan, waaronder de financiering, proactiviteit, het gezondheidsprogramma en het Dementiemuseum. En dit alles na de muziek.
Zit aan het tiende glaasje vodka op een rij. Ik vul het glas voordat de bodem wordt bereikt. Want staren naar een licht, dat doe ik al de hele tijd. Zelfs de duivel is mij al kwijt. Ik loop te dwalen door verhalen uit een boek van jonge jaren. Waar ik dansen deed en lachen kon verruilen voor mijn tranen. Maar nu voel ik steeds je ogen in mijn rug. En al is het maar voor even, maar toch kijk ik achterom. Ik ben zo bang dat ik je tegenkom. Maar ik wil springen, ik wil vliegen, ik wil reiken tot de maan. Ik wil zorgeloos genieten van de bloesem in de straat. Ik wil vallen en dan lachen om de pleisters op mijn knie. Maar ik ben bang voor wat je denkt over me als ik je weer zie. Op de weg is de reden dat we weten hoe we rijden terug naar huis. Dus dat mag je niet vergeten.
Ja, vergeten te vergeten. Van Linda Geboers. Zij is de uitvoerende artiest. En het nummer is geschreven en gecomponeerd door de dochter van de hoofdgast van vandaag, Deborah Lauria. Met als tekst erbij nog: soms ben ik wel eens bang dat we door alle dingen die er spelen in ons leven uit het oog verliezen. Dat we door al onze problemen niet meer zien waar het eigenlijk om draait. Leuke momenten, lachen, plezier maken en vooral samen zijn. En in mijn geval is dat in mijn thuisstad Utrecht. We gaan nu luisteren naar agenda en mededelingen, gelezen door Renk van Ooyen. De openluchtexpositie Ruimte het Kunsthek aan het Oosterpark, zei de Linnaeusstraat, is de hele week dag en nacht te bezoeken. Tot 1 oktober kunt u in 7 vitrines de prachtige foto's van Lambert de Jong bekijken. Hij legde ontmoetingen vast in muziek, dans en spoken word. Deze multiculturele ontmoetingen in de buurt maken deel uit van de samenwerking tussen Praamuziektheater en Dynamo. Dan Poetry Slam Amsterdam, Festina Lente in een nieuwe jas. Alweer begonnen aan haar 26e seizoen, de tweede aflevering, maandag 2 oktober. Met een nieuwe jury, Erik-Jan Harmens, Asha Karami en ook als nieuw jurylid Mathilde Santing. Festina Lente start om 19:30 aan de Looiersgracht in de Jordaan. Dan Vermeerie Familie in het Stadsarchief. Al 4 eeuwen spelen familieverhalen van Suriname en Amsterdam zich af tussen de twee continenten. Dankzij brieven, cassettebandjes en smartphones is het contact tussen familieleden aan beide kanten van de oceaan altijd hecht geweest. Op de tentoonstelling Vermeerie Familie ziet u 17e eeuwse boodschappenlijstjes, andere berichten uit de slavernijtijd en uit de periode van het contractarbeid. Ook ziet u foto's en verhalen over de koloniale wereldtentoonstelling in 1883 en lieve briefjes rond de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijd in 1975. De expo is gratis en in het Stadsarchief te bekijken aan de Vijzelstraat in Centrum. Dan vrijdagavond 29 september om 8 uur bent u welkom bij Inclusion in het Manor Hotel. Het is een evenement voor mensen uit de LGBTQ+ beweging met introducee. En is elke laatste vrijdag van de maand met soms een thema, een voorstelling of een voordracht. De toegang is gratis ook hier aan de Linnaeusgracht 89 in Oost. Dan, wat kan er gedaan worden om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen? Op dinsdagavond 3 oktober om 7 uur bent u welkom in Pakhuis de Zwijger om te luisteren naar de innovatieve ideeën van onderwijsprofessionals die deelnemen aan een panelgesprek. Ook is de expositie een ode aan de onderwijsprofessional te zien tijdens deze avond. De toegang is gratis. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade. En ga voor meer informatie naar dezwijger.nl/programma. Dan de mededelingen. De hellingbaan in de westelijke reizigerstunnel van het Centraal Station wordt ondanks protesten toch weggehaald. Dat betekent dat mensen met een beperking nog afhankelijker worden van liften. Maar deze zijn helaas regelmatig buiten werking. De helling is voor een groot deel van de mensen goed toegankelijk, maar volgens de normen is hij te steil. Cliëntenbelang vindt het onbegrijpelijk dat hij verwijderd wordt, want liever een slechte helling dan geen helling als er een lift stuk is, al dus cliëntenbelang. In opdracht van de Ombudsman Metropool Amsterdam doen studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. Met de resultaten van het onderzoek willen ze de toegankelijkheid van belangrijke publieke diensten voor de bewoners verbeteren en een bijdrage leveren aan sociale rechtvaardigheid voor alle Amsterdammers. Gekeken wordt of de dienstverlening van de gemeente voldoet aan de principes van behoorlijkheid die door de Nationale Ombudsman zijn opgesteld. De Hogeschool van Amsterdam buurtcampussen in Oost, Zuidoost en Nieuw-West zullen als standplaats voor het onderzoek worden gebruikt. Meer informatie vindt u op ombudsmanmetropool.nl/nieuwspublicaties. En tot zover de agenda en de mededelingen. Terug naar Janine.
Dankjewel, Renk. Deborah, welkom.
Dankjewel.
Ja, voor de tweede keer dit jaar. Leuk dat je er weer bent. En dat je tijd hebt weten vrij te maken. Ondanks al je drukke werkzaamheden. Het is nu ongeveer een maand na je vakantie. Hoe gaat het met je?
Heel goed. Het is wel gelijk heel erg druk, maar ik had ook niet anders verwacht.
Nee. En wat heb je gedaan voor vakantie?
We zijn in Griekenland geweest voor het eerst. En het was geweldig. Wat een mooi land.
Ja, het is een prachtig land.
Absoluut.
Ja, zeker. Dus wel een aanrader om weer naartoe te gaan.
Helemaal. Absoluut.
We gaan het zo meteen hebben over van alles en nog wat. En vooral over je werkzaamheden nu en je nevenfuncties. Want daar wil ik graag even bij stilstaan. Maar daarvoor wil ik graag even van jou weten. Waar ben je op dit moment echt mee bezig?
Oeh.
Als grootste taak, zeg maar.
Nou, we zijn heel erg bezig met het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. Het is een heel groot programma. Daar werken we heel actief in mee. We zijn actief in 6 coalities en je moet bedenken dat iedere coalitie zo'n gemiddeld 3 werkgroepen in het leven heeft geroepen om aan concrete doelstellingen te gaan werken. En waar wij heel erg druk mee bezig zijn, is het voor elkaar krijgen dat genoeg Amsterdammers daarin ook wel participeren. En we zijn heel druk bezig geweest met alle initiatiefnemers, met als hoofdcontactpersoon daarbij gemeente Amsterdam, om ook die participatie echt goed te kunnen organiseren en faciliteren. Dus er komen ook, als het goed is, wat extra middelen om dat adequaat te kunnen doen. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar daar hebben we het bijvoorbeeld heel erg druk mee.
Ja.
We hebben het druk met het vaststellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Daar zijn we heel ver mee gevorderd. Daar komen we denk ik straks op
Zeker.
Jaarplan voor volgend jaar, de begroting voor volgend jaar. Binnenkort is er weer een algemene ledenvergadering. Dat vraagt ook altijd om de nodige voorbereidingen. Nieuw personeel aan het werven, aan het inwerken. Nou ja, van alles wat.
Ja, klinkt erg veel.
Ja.
Maar als je het hebt over het mee laten helpen, participeren van mensen in ter behoeve van ander beleid, et cetera. Op welke wijze doe je dat als cliënt?
We hebben een heel plan gepresenteerd aan de stuurgroep van Amsterdam Vitaal en Gezond. Dus de bestuurders die de belangrijkste beslissingen nemen. En daarin hebben we een heel palet aan mogelijkheden gepresenteerd, hoe dat georganiseerd kan worden. Er zijn natuurlijk verschillende manieren, ook verschillende gradaties van participatie. Dus allereerst hebben we afgesproken met elkaar in iedere coalitie van het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. Dat zijn er in totaal 8. Wij participeren in 6, zoals ik zei. In al die 6 coalities moeten in ieder geval 2 ervaringsdeskundigen een zetel hebben naast iemand van een betaalde medewerker van cliëntenbelang. Soms ben ik dat en soms zijn de andere collega's dat natuurlijk. Daarnaast moeten in de werkgroepen per definitie ervaringsdeskundige mensen met ervaringskennis zitting hebben. En daarnaast zijn er allerlei vraagstukken die leven. Ideeën die gelanceerd worden voor nieuwe activiteiten, voor nieuw beleid, voor een nieuwe structuur of infrastructuur van zorg en welzijn, nou, enzovoort. En daarover is het ook heel erg belangrijk dat er voldoende input wordt opgehaald onder de Amsterdammers. En daarvoor kunnen we bijvoorbeeld spiegelgesprekken, dialoogsessies, burgerberaden, panelgesprekken georganiseerd worden. We hebben dus het hele scala mogelijkheden, methodieken die wij kennen en die wij kunnen begeleiden gepresenteerd. En gezegd, per coalitie moet een minimaal een aantal van al deze mogelijkheden ingezet worden per jaar. Ook informatiebijeenkomsten en ook het toegankelijker maken van de vele informatie die wel aanwezig is over vitaal en gezond. Ja. Maar die niet voor iedereen even evident is en begrijpelijk. Dus we hebben ook gezegd, ook daarvoor voor communicatie en communicatieuitingen moet specifieke aandacht komen.
Ja, en dat is wat jij doet voor die coalitie Vitaal en Gezond.
Ja, ik zit in heel veel bestuurlijk overleggen, zoals het heet. Heel cool.
Ja.
Daar wordt dus over van alles gesproken. Wat gaan we doen, is de hoofdvraag natuurlijk. Het zijn langdurige processen, het zijn heel veel gesprekken die we nodig hebben om tot concrete besluiten te komen. Maar goed, nu zijn we ruim 3 jaar bezig en we worden steeds concreter, gelukkig.
Ja.
Het gaat er ook soms met vallen en opstaan. Sommige coalities zijn ook verder, sommige zijn zichzelf aan het hervinden, nu al. Dat geeft niet, zolang we wel goed werk blijven verrichten en die participatie dus goed geregeld wordt. Dat is voor ons echt nummer 1. Als we daaraan voorbij gaan, kunnen we ook niet verder.
Nee. En wat doe jij bijvoorbeeld in Amsterdam Thrive? Dat gaat over mentale gezondheid en dat is een sociale beweging.
Ja.
Wat is jouw functie daarbij, praktisch gezien?
Praktisch op dit moment ietsjes minder dan in de eerste jaren. In het begin heb ik me vooral een beetje als ambassadeur opgesteld voor Thrive. Ik geloof er heel erg in. Het is heel erg gericht op het voorkomen van mentale klachten. Dus eigenlijk omgedraaid en positiever geformuleerd het bevorderen van mentale gezondheid voor iedereen. Wel met specifieke aandacht voor jongeren. En dat is heel hard nodig helaas. Heel veel jongeren hebben mentale klachten. Ik herken het dus zelfs thuis. En ja, niet alleen via onze jongerenplatforms die we hebben. Maar het liedje waar we naar hebben geluisterd is een autobiografisch liedje. En dat voor een meisje van toen nog 17, inmiddels 18. En
pittig.
Het is pittig. En het is een hele schrale troost dat mijn dochter niet de enige is die mentale klachten heeft. Het is heel zorgelijk dat het zo ongelooflijk breed is. Dus we moeten goed beseffen dat het een maatschappelijk probleem is. En dat we dus met heel veel mensen, instanties en organisaties dat probleem ook moeten aanpakken.
Ja.
Nou ja, omdat ik er. Dit was nog niet eens. Ze speelde nog niet eens toen Thrive in beeld kwam. Dat dateert alweer van langer geleden. Maar het heeft me altijd ontzettend aangesproken. Dat hele concept van heel erg sterk inzetten op het juist voorkomen van. Ook het te normaliseren. Want wat we denk ik allemaal wel herkennen is dat we niet meer zo gewend zijn om met tegenslagen goed om te gaan. Tenminste, afhankelijk van wie je spreekt natuurlijk. En mensen met een beperking die zijn het wat meer gewend en kunnen het misschien veel beter. Maar over het algemeen zijn we natuurlijk hier in Nederland met ontzettend veel geld en een enorme welvaart en ook wel hoge kwaliteit van zorg, heel veel ondersteuningsmogelijkheden, heel veel werkmogelijkheden, zijn we niet zo meer gewend aan tegenvallers. En zijn we dus misschien ook minder weerbaar geworden. En we moeten het weer normaal gaan vinden dat het leven niet altijd meezit. Dat het leven niet altijd leuk is. Het is soms ook echt gewoon niet leuk. En soms ook heel pijnlijk. Dat hoeft nog niet te betekenen dat je ziek bent. En dat het niet goed gaat met jou. Maar dat er even een minder moment is.
Ja, dus dan ga je inzetten op weerbaarheid.
Weerbaarheid, zeker. En het zogenaamde normaliseren. Dus er was een tijd geleden ook een hele campagne. Dat was een landelijke campagne. Vanuit VWS geloof ik, het is okay, it's okay not to be okay.
Mm-hmm.
Je mag momenten hebben dat je je minder sterk, minder blij voelt. Het is okay. Het gaat weer over. Laten we erover praten. Ook die openheid en het wegnemen van taboes is heel erg belangrijk daarbij.
Ja, ja. Daarnet heb je al iets verteld over die coalitie Vitaal en Gezond. Als ik nou kijk naar dat SIGA, daar ben jij adviserend lid.
Van het bestuur.
Gaat dat dan over in de hele breedte of over specifiek patiënt, zorgverlener?
Nee. Het gaat sowieso over zorg en welzijn om te beginnen. Dat is heel erg belangrijk om te zeggen. Hoewel de zorgaanbieders altijd meer te vertellen hebben op de een of de andere manier. Dus de balans moet daar nog beter in gevonden worden. Maar het groeit wel. Het gaat wat dat betreft steeds beter. Maar zeker ook, want het is vanuit SIGRA ook ontstaan, samen met de gemeente, om dat programma Amsterdam Vitaal en Gezond in het leven te roepen. Steeds evidenter dat we die samenwerking en die interactie tussen zorg en welzijn goed voor elkaar moeten krijgen, willen we de boel beter geregeld hebben. En het is hard nodig.
Ja.
Dus we hebben het juist over hele brede onderwerpen en thema's.
Ja, ja. En geldt het ook voor de Patiëntenfederatie Nederland, wat je daarvoor doet?
Daar vertegenwoordig ik Zorgbelang Nederland, waar Cliëntenbelang lid van is. En daar hebben we het wel veel specifieker over zorg. Daar gaat het alleen over zorg. En dus vooral het patiëntenperspectief inbrengen.
Ja. En voor dat Zorgbelang Nederland, klopt dat jij daar de penningmeester van bent?
Ja, dat klopt. Ja.
Ah ja, dus ik weet waar ik dan volgende keer moet aankloppen.
Maar voor geld.
Dat is een heel breed samenwerkingsverband.
Dat is een samenwerkingsverband. Het is een vereniging, Zorgbelang Nederland. En we zijn een van de 9 leden. Vroeger had je per provincie 1 zorgbelangorganisatie. Er heeft ook een Zorgbelang Noord-Holland bestaan. Dat is in 2015 opgeheven. Toen met de decentralisatie hebben provincies niet meer dergelijke initiatieven en organisaties gefinancierd. Sommige hebben die financiering verminderd, maar sommige provincies hebben het helemaal stopgezet. Onder andere Noord-Holland. En zo is Zorgbelang Noord-Holland helemaal opgeheven. Sindsdien heeft Cliëntenbelang gezegd, okay, maar dat betekent dat buiten Amsterdam in Noord-Holland zo'n belangenbehartigende organisatie er niet is. Ook niet een plek voor lotgenotencontact, voor uitwisseling, waar je informatie kunt ophalen. Waar je dus ook gefaciliteerd kunt worden in het behartigen van je belangen, zoals we dat in Amsterdam wel zo mooi en sterk hebben. Dus we proberen ook in de rest van de provincie Noord-Holland te groeien op die manier. Maar dergelijke bewegingen zijn er meer geweest. En zo zijn er inmiddels dus 9 zorgbelangenorganisaties die wel samen het hele land bestrijken. Maar goed, er niet meer 1 op 1 per provincie 1.
Ja, ja, ja. En tot slot, de skills. Wat doe je daarvoor? Of
Inmiddels niks meer. Oh. We zijn eruit gestapt. Omdat we daar niet echt een plek meer voor ons zagen. Het ging veel meer om het participeren bij het opstellen van protocollen en dergelijke. Onderzoek naar patiëntenervaringen. Maar heel erg vanuit de zorg ingestoken. En dat is minder ons domein.
Ja, ja. Stichting Kwaliteitsimpuls. Langdurige zorg.
Inderdaad. Dat, ja.
Dat is een beetje te bureaucratisch.
Er was ook is nog een beginnende club. Dus dan heb je ook altijd sowieso wat aanloop nodig om te begrijpen goed met elkaar. Wat zijn we aan het doen en hoe doen we dat en met wie doen we dat, et cetera. We dachten dat het belangrijk was dat we vanuit Zorgbelang Nederland en ik en andere collega's zaten dus daarbij ook aan tafel zaten. Want dat cliëntenperspectief moest natuurlijk wel vertegenwoordigd worden. Maar goed, nogmaals, de soort werkzaamheden die sluiten minder goed aan.
Ja, ja. En voordat we straks verder gaan op specifieke andere onderwerpen. In het meerjaren beleidsplan staat dat cliëntenbelang een open platform is. Dus niet alleen voor leden, ja. Maar dat ook niet-leden vertegenwoordigd kunnen zijn. Maar wat is dan het verschil in benadering?
Van als je lid... Een lidorganisatie bent van cliëntenbelang, ontvang je sowieso per definitie een heleboel uitnodigingen, informatie die wij beschikbaar stellen, die wij verzamelen, die interessant kan zijn voor iedereen. En word je in elk geval per definitie uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Sterker nog, dat is het allerhoogste orgaan, dat is de plek voor de leden om ook te stemmen over belangrijke zaken. In ieder geval bijvoorbeeld het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, nieuwe statuten eventueel, straks weer een nieuw meerjarenbeleidsplan en andere zaken. Dat zijn ook de formele aangelegenheden voor de algemene ledenvergadering. Verder hebben we het over thema's. Iedere keer kiezen we een thema dat actueel is. Belangrijk om met onze eigen leden te bespreken. Andere belangstellenden zijn ook welkom. Maar die hebben in ieder geval die formele status niet. En hebben niet dus stemrecht. Maar meepraten en meeluisteren ook. Okay. Daarvoor is iedereen welkom.
Ja, oké. Okay. Nou, tot zover blok 1.
Il frigo resta una mezza aranciata. Amara come quando penso a te. Faccio di una passeggiata, così quasi vado a correre. Tutti corrono per strada, e dove vado io senza di te, senza di te. E tutti parlano per strada, ma cosa dico io senza di te, senza di te.
Ma vorrei restarti a guardare.
Ja, dat was een single van de Italiaanse zangeres Elisa samen met actrice-zangeres Matilda de Angelis. Uitgebracht in 2022 als derde single van haar 11e studioalbum. En het nummer heette Litorana. Litorania, de kust. Er zit hier een Italiaans sprekende gast in studio. Dankjewel voor het souffleren. We gaan nu luisteren naar de column van Olga de La Fontaine met de naam Sabbatical en ingewikkeldheid van gewone tussen aanhalingstekens mensen. Olga, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Sabbatical en de ingewikkeldheid van gewone mensen. Maar hoe moet ik met die mensen omgaan? Hoe denken die mensen? Wat voelen ze? Waarom gedragen ze zich zo anders? Ik hoor haar bijna hardop denken. Voor me zit de baas van het buurthuis. Wij gaan voor de eerste keer een samenwerking aan. We zullen de zomeractiviteit gaan organiseren voor de bezoekers van het buurthuis en voor de mensen uit de psychiatrie. Mijn bloed begint te koken en te kolken. Sowieso kan ik niet tegen het woordje die als het over mensen in de psychiatrie gaat. Alsof ze me niet bijhoren. En ook vraag ik me voor de zoveelste keer af wat mensen bezielt wanneer ze met psychiatrie te maken krijgen. Waarom word ik zo kriegel? Onwetendheid is toch niets om je voor te schamen? Deze mevrouw vraagt het toch netjes? Ik behoor bij die groep. Ik voel me aangesproken. Ik vind het niet prettig als mensen zich distancieren van mij. Zich onderscheiden van mijn soort. Afstand nemen. Zich soms wel superieur voelen. Met hun geest, gevoelens en gedrag is immers niets aan de hand. Zij zijn sterk en wij zijn zwak. Mijn hele lijf vraagt om inlevingsvermogen. Met respect beantwoord ik haar vraag, zoals je iedereen behandelt. Verder laat ik het haar maar uitzoeken. Ze gaat toch niet meer met de uitstapjes, dat doen haar medewerkers. En die hebben over het algemeen genoeg kennis om de mensen die meegaan een fijne dag te bezorgen. Het is jaren later. Ik heb ondertussen ruime ervaring met onervaren mensen. Mensen die niets of nauwelijks iets van de psychiatrie weten. Ik kan het nu ook preciezer uitleggen. De mensen uit de psychiatrie hebben tijdens hun opname geleerd om hun gevoelens te delen. En dat doen ze de rest van hun leven. Omdat ze begrepen willen worden. Omdat ze andere mensen willen laten begrijpen waarom ze zich gedragen zoals ze doen. Maar ook omdat ze willen helpen. Hulp bieden aan mensen die het nog niet gewoon zijn om over de diepste, duisterste gevoelens zoals suïcide te praten. Wanneer je alleen laat zien dat je sterk bent, verhef je je boven mensen. Dan is zwakte een fout en dat is het niet. Zonder zwakte kun je niet sterk zijn. Mensen met een psychiatrische geschiedenis zijn niet zwak. Ze doen keihard hun best om hun leven vorm en zin te geven. En waarschijnlijk zijn ze daar al veel eerder en veel bewuster mee bezig dan gewone mensen, die vaak pas na hun 40ste beginnen te begrijpen waar het allemaal om draait en een sabbatical nodig hebben om hun leven te herorganiseren. Is dit het nou? Dat herorganiseren is ingewikkeld, want gooi je leven op die leeftijd met allerlei ingebouwde verantwoordelijkheden maar eens om. En zo komen ze, na dat jaartje vrijheid, uit waar ze waren begonnen. De hypotheek moet betaald worden. De studie van eventueel aanwezige kinderen is een grote onpostenkost. En dan is er het werk dat onverbiddelijk trekt en trekt. Wij, de andere kant, wij psychiatrische patiënten, cliënten, mensen met een ingewikkeldheid of hoe men ons maar noemen wil. Wij hebben geleden, door depressie de dood in de ogen gekeken. Door psychose onszelf volkomen kwijtgeraakt. Maar wij hebben geen sabbatical nodig om erachter te komen wat je in het leven wilt. Wij weten, los van de normale tegenslagen die je in je leven op kunt lopen, wat lijden is door onze diagnoses. Het leven is kostbaar en zou meer glans moeten hebben als de gewone en buitengewone mens nader tot elkaar zouden kunnen komen, in plaats van elkaar te zien als die andere. Als laatste, ik heb een en ander veralgemeniseerd. Natuurlijk is het niet zo zwart-wit zoals ik het heb gesteld. Een psychiatrisch patiënt kan totaal geen empathie hebben en zo kan een gewoon mens beschikken over te veel zelfreflectie. En zo is de cirkel rond. Hoe treed je mensen die anders zijn tegemoet? Met respect. zoals je iedereen behandelt. Janine, dankjewel voor het redigeren.
Ja, u luisterde naar The Ventures met het nummer Walk, Don't Run. En dat is van juni 1960. Het kwam uiteindelijk op de tweede plaats terecht in de Hot 100. Een prachtig nummer van The Ventures. We gaan verder met Deborah Lauria. Ze zit hier nog steeds.
Zeker.
We hebben de deur dicht gedaan. Ze mag voorlopig nog niet weg.
Ik zit hier heel graag.
Nou, heel, heel fijn. Ik ben blij dat je er zit. Ja, we hadden het in februari over het gebiedsgericht werken en het contact tussen de formele en de informele zorg. En toen vertelde je dat dat nog een lastig probleem was. Ik vraag me af, is er intussen wat veranderd?
Ik weet even niet wat het lastige probleem was. In ieder geval dat wij niet voldoende capaciteit hebben om dat gebiedsgericht werken naar wens, misschien naar behoren te kunnen inrichten, dat is heel erg jammer. Dus daar moeten we, zodra het maar even kan, wel wat aan doen. Want we zien dat het heel erg belangrijk is om niet alles stedelijk, zoals het heet, aan te pakken, te beschouwen en te behandelen. Want er zijn wel degelijke specifieke zaken per stadsdeel, zelfs binnen de stadsdelen, per buurt, kunnen er hele grote verschillen zijn in wat nodig is, in wat de wensen zijn, de behoeften van mensen. En dus ook hoe het aan te pakken. Er zijn ook echt specificiteiten per gebied. Bijvoorbeeld in Zuidoost heb je heel erg dat communitygevoel. Je hebt bijvoorbeeld het verschijnsel dat mensen daar minder snel naar een huisarts, naar de zorgaanbieders in het algemeen, toestappen, omdat ze elkaar veel meer opvangen. Wat ook een hele positieve kant is. Iets is waar we wellicht ook ontzettend veel van kunnen leren vanuit de andere gebieden. En tegelijkertijd moet het ook niet zo worden dat mensen veel te laat bijvoorbeeld naar een huisarts of een andere arts, een zorgverlener toe gaan. Dus pas op het moment dat het een hele grote zorgvraag is geworden en waarbij dus problemen hadden kunnen worden voorkomen. Nou ja, bijvoorbeeld over Zuidoost gesproken. We hebben volgens mij wel eens eerder gesproken over het lichthuis. Dat is een van de initiatieven van de stad waar ik ook heel erg fan van ben. Ook ambassadeur ervan. Omdat het een hele mooie inloopvoorziening is waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen. Vooral buiten kantoortijden. Niet alleen, maar Dat is de specificiteit. Dus 's avonds in het weekend, op de momenten waarop je anders thuis alleen bent en eenzaamheid bijvoorbeeld een rol gaat spelen of malen begint, je verloren voelt enzovoort, maar niet terecht kunt bij een zorgverlener, dan komen de problemen ook weer boven water. En dan kun je bijvoorbeeld terugvallen op verslaving enzovoort. Nou, dan is zo'n plek precies de plek waar je wilt zijn. Want je loopt er naartoe zonder ingewikkeldheden, met mensen die ook een vergelijkbare fase in hun leven meemaken, waar je dus mee kunt praten. Maar als je helemaal niks wilt zeggen, is ook helemaal prima. En ergens gaat tekenen of iets heel anders gaan doen, is alles welkom, er is begeleiding en het is een fijne plek om er te zijn. Nou, fantastisch initiatief. Dat als eerste hebben we in Centrum
geopend. Bij het Servati
inderdaad, ja, bij de Waterheuvel. Is ook in eerste instantie een initiatief van de Waterheuvel zelf. Maar verder, het Lichthuis steunen we met veel meer partijen, omdat het zo'n geweldig initiatief is. Nou, vervolgens zijn er ook locaties geopend in West en in Noord, Nieuw-West in Noord en Zuidoost. En in Zuidoost loopt het helemaal niet. Daar waar het met name hier in Centrum en in toenemende mate in ieder geval ook in West hartstikke goed loopt. Noord was het ook aan het begin niet gelijk een groot succes. Misschien lag het ook een klein beetje aan de ligging van de locatie op dat moment. Vandaar ook dat er een nieuwe locatie is gezocht. Maar in Zuidoost in ieder geval liep het helemaal niet.
Hoe komt dat?
Ja, waarschijnlijk omdat we niet vooraf goed hebben onderzocht. En wat hebben de mensen in Zuidoost wat dit betreft nodig? Of waar zoeken ze naar op het moment dat ze het moeilijk hebben? Waarschijnlijk toch niet zo'n loopvoorziening op die manier, maar op een andere manier een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En misschien niet zo georganiseerd vanuit het Lichthuis. En dus in zekere zin, als je wilt, aanbodgericht. De kritiek die we vaak hebben is, er is veel, maar het is zo aanbodgericht. Dit is er en kijk hoe mooi. Ja, kijk hoe mooi. Dat geldt voor sommigen, voor velen misschien, maar niet voor iedereen.
Nee, maar kan het ook niet te maken hebben met dat die taak door geloofsgemeenschappen wordt opgenomen?
Dat zou heel goed kunnen. Maar dat hebben we dus niet onderzocht vooraf.
Nee, niet vooraf, maar misschien nu wel.
En nu proberen we wat conclusies te trekken en te begrijpen hoe het wel anders kan worden aangeboden. Want we geloven wel dat iets vergelijkbaars nog steeds wel tegemoet kan komen aan de behoeften van de mensen daar. Op het moment dat je dus zo'n moment hebt en dat je toch niet zo gauw een andere plek hebt waar je naartoe kunt lopen om uit die negatieve spirale te komen, dan is het heel mooi dat je een alternatief hebt.
Ja. Dus dat, je moet dan ook kijken van, zijn er mensen die daar wel behoefte aan hebben, maar die niet gebruik maken van de mogelijkheden die anderen wel al hebben gezien en gevonden. Ja,
exact.
Ja. In een vorige interview hadden we het over de TEDx-salons voor de werkgevers. En dat was bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking. En het probleem was de financiering. En ik vroeg me af, is dat intussen al gevonden? Of heb je nog geen...
Niet specifiek. Dat is ook nog niet geweest. Maar dat is wel iets waar we toch nog steeds wel naar willen kijken. Ik ben sowieso een enorme fan van die TEDx-salons. We hebben er een heel aantal gehad. Daar hebben we inderdaad eerder over gesproken. Ik vind het fantastisch dat in dezelfde formule als die enorm grote ondernemers op een fantastisch podium staan. En met name Amerikanen zijn daar zo goed in. Natuurlijk alles groots aanpakken en presenteren en neerzetten. Nou, dat je in zo'n setting een dakloze en een verslaafde enzovoort ziet. En hoort spreken en vertellen wat hun levensverhaal is. En de wijsheid die daaruit komt. En de inspiratie die je daarop doet. Ik vind het fantastisch.
Ja. Dus het moet gewoon echt wel weer.
Wat mij betreft moeten we een manier vinden om dat toch voor elkaar te gaan krijgen. Ja.
Nu was er vorig jaar, vlak voor de zomervakantie, een groot jaarcongres.
Ja.
Over 18 miljoen smaken zorg. Hoe was die dag en wat heb je daar vooral van onthouden?
Het was een hele mooie dag. Het was ook een zonnige dag. Dan is het altijd spannend. Gaan de mensen ook echt wel komen? Of gaan ze ergens anders naartoe? We genieten van het mooie weer. Maar we hebben een goede opkomst gehad en hele goede sprekers gehad. En wat ik er vooral van heb onthouden is dat op het moment dat je goede gesprekken met elkaar weet te voeren en elkaar op die manier dus weet te inspireren, er energie vrijkomt om het toch wel weer een paar stappen verder te willen komen.
Ja. En waar ben je vooral mee verder gegaan daarna?
Nou, wat ik net vertelde over het programma Vitaal en Gezond en dat sterk inzetten op die participatie van de Amsterdammer, dat is echt wel een heel sterk thema en een beetje een rode draad bij alles wat ik doe. Een van de sprekers was Jiska Ogier. En die spreekt volgende week in het Rijksmuseum ook. Dan ben ik er ook bij een panelgesprek. En heel leuk om elkaar daar weer te treffen. En zij had sowieso een hele mooie. Nou ja, het was iets tussen een lezing en een gesprek met de zaal. En zij vroeg op een gegeven moment aan de zaal, aan de aanwezigen, wie heeft hier geleerd om te zwemmen of om te fietsen vanuit een boek? Nou, uiteraard helemaal niemand. Dat zijn per definitie dingen die je leert door te doen. En dat is zo'n treffende uitleg van waarom je er mensen met ervaringskennis in je midden moet hebben op het moment dat je plannen, activiteiten gaat ontplooien, beleid gaat maken, regels gaat aanpassen. Want vanuit de theorie en wat er in boeken staat en geschreven wordt, vind je nooit perfect de aansluiting met de werkelijkheid van de mensen die daar gebruik van moeten maken. En die mensen weten juist wel heel precies te vertellen wat nodig is en wat anders moet. En vaak ook hoe.
Ja, nou, mooie vergelijking. Ja.
Vond ik ook.
Ja. Nou, we gaan zo door met het derde deel.
Yes.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male.
Ja, u luisterde naar Patty Pravo met La Bambola. Dat is haar grootste hit. En zij heeft daar 40 miljoen exemplaren van verkocht. En het werd ook uitgebracht op haar titelloze album in 1968. Het gaat alweer lang terug, maar het is zo'n nummer wat zo af en toe weer eens even opkomt. Toch heel erg leuk. Tenminste, dat vind ik zelf dan. Jij ook. Nou, gelukkig maar zit ik er niet in mijn eentje van te genieten. We zijn alweer toe aan het laatste blok van het interview. En we gaan het hebben over het, of nog meer hebben over het meerjaren beleidsplan van Cliëntenbelang Amsterdam. En een van de dingen die me trof was dat daarin staat dat cliëntenbelang niet meer alleen afhankelijk wil zijn van de gemeentelijke subsidie.
Ja.
Ja, en ik vroeg me af, hoe ga je dit aanpakken en waarom vind je dat belangrijk?
Waarom we het belangrijk vinden is, we zijn zeer erkentelijk en heel erg blij met de structurele subsidie van gemeente Amsterdam, die gelukkig structureel is, maar blijft een politiek besluit. En dat betekent dat ieder college ieder jaar kan besluiten om er iets anders mee te doen. Zelfs ook stop te zetten, ooit eens een keer.
Ieder jaar of iedere vier jaar?
Het wordt jaarlijks vastgesteld.
Wow.
Ja, zeker. Nou, gemeente Amsterdam doet het wel heel erg netjes hoor. Dus stel dat een college dat besluit zou willen nemen, wat we absoluut niet verwachten, maar theoretisch kan dat, dan komt er wel een sociaal plan en dan wordt er voldoende tijd gegeven om zaken goed te regelen en de mensen goed te behandelen. Maar goed, een subsidie is dus per definitie een politiek besluit uiteindelijk. En dat betekent dat wij daar altijd wel goed bewust van moeten zijn. Ook al duurt het al heel lang en we krijgen op dit moment in ieder geval geen signalen dat dat in gevaar zou zijn. Sterker nog, het is alleen maar gegroeid. Sinds ik er ben is het ieder jaar toch een beetje meer geworden.
Hoe doe jij dat toch? Hoe doe jij dat toch?
Kennelijk lukt het mij om mensen te overtuigen van de meerwaarde van cliëntenbelang. En vooral van de participatie van de Amsterdammer bij het maken van beleid, bij het herzien van regels, bij het nemen van initiatieven. Uiteindelijk wat mensen, de ambtenaren, alle ambtenaren van gemeenten, van alle gemeenten in heel Nederland en alle politici willen maar één ding, dat hun burgers het goed hebben. En zeker hier in Amsterdam hebben we het ook over heel veel geld dat we te besteden hebben, ook aan zorg en welzijn. Iedereen wil het goed doen, alleen niet alles lukt. En dus men is hier heel goed ervan doordrongen dat je die participatie nodig hebt om goede plannen te maken.
Ja, maar nu las ik ook in datzelfde mooie plan dat er in 2024 5 miljoen bezuinigd moet gaan worden op de WMO en 12 miljoen op de jeugdhulpverlening.
Ja.
Daarnaast las ik dat er meer proactief gewerkt moet worden.
Ja.
Hoe ga jij nou vanuit een proactieve houding bewerkstelligen dat die bezuinigingen van tafel gaan?
Sowieso is het misschien allereerst wel de vraag, moeten die bezuinigingen van tafel of is het meer kwestie van het geld beter besteden, anders en beter, effectiever en misschien ook efficiënter? Dat gesprek willen we heel erg graag voeren samen met de Amsterdammers, met alle beleidsmakers en zeker met de aanbieders van zorg en welzijn. Dat is ook wat we wederom vanuit Vitaal en Gezond steeds explicieter benoemen. Er gaat het misschien niet om anders doen.
Ja, ja. Maar daar ben je nu al mee bezig.
Daar zijn we sowieso eigenlijk altijd al mee bezig. Daarnaast, als het geld toch echt wel te weinig blijkt te zijn, dan gaan we wel degelijk zeker pleiten voor meer geld voor daar waar het nodig is. En dan moet het ergens anders minder. Absoluut. Het is schandalig dat het op dit moment zo is dat je anderhalf jaar moet zitten te wachten voor hulp bij het huishouden, ondanks dat je een indicatie hebt. Dat is onacceptabel. Ja. Het leidt tot onmenselijke situaties. Daar hebben we ook verschillende artikelen over geschreven. Zeker veel gesprekken over gevoerd. Ook uiteraard met de wethouder. De nieuwe wethouder is er ook heel erg over geïnteresseerd. Die willen er ook serieus iets aan doen. Het is natuurlijk niet makkelijk om zo'n desastreuze situatie te corrigeren, maar dat moeten we wel. Nou, daartoe hebben we bijvoorbeeld het initiatief genomen om een manifest te schrijven met wat adviezen, zowel voor de korte als voor de langere termijn, samen met ook andere spelers in de stad, zoals de buurteams, om de meest creatieve ideeën te verzamelen om uit deze impasse te komen. We kunnen niet alleen maar constateren dat het absurd en schandalig is en verder niks doen en wachten dat die lijsten korter worden.
Ja, en nu heb je ook ingezet om te voorkomen dat het uitkleden van de zorg nog meer terechtkomt op het bord van de mantelzorger.
Ja.
Om daar een platform voor te gaan maken van alle organisaties die zich daarmee bezighouden. Wat wil je van zo'n platform? Wat
een alliantie. Ja, want we hebben zelf het platform mantelzorg. Hebben we al heel lang. En het is het platform mantelzorg zelf dat het initiatief heeft genomen om allerlei partijen die zich inderdaad op de een of andere manier bezighouden met mantelzorg en de belangen van mantelzorgers, het versterken van de positie van mantelzorgers, bij elkaar te brengen om een alliantie te vormen en op die manier beter aan beleidsbeïnvloeding en politieke lobby te kunnen gaan werken. Omdat inderdaad de signalen al langere tijd zo zijn dat de overheid verwacht en verzekeraars ook verwachten dat mensen meer mantelzorg kunnen gaan verlenen. Ja, wie?
Ja.
Wij zien dat heel veel mensen ontzettend veel mantelzorg verlenen. En het zijn juist ook de mensen die al minder te besteden hebben, al grotere problemen hebben, al ziektegevallen in huis, binnen de eigen gezinnen hebben, die doen ook al heel erg veel. Ja, die kun je echt niet nog meer vragen. Dat kan echt niet. Het is heel vaak helemaal niet realistisch wat de overheid bedenkt op dit punt.
Nee. Maar wat verwacht je of wat hoop je dat zo'n alliantie voor elkaar krijgt?
Een aantal dingen duidelijk te maken. Dus bijvoorbeeld ook de mate van belastbaarheid van mensen. En dat je die grens niet moet willen overschrijden. Want anders worden de problemen ook echt alleen maar groter. Dat er toch beter moet worden gekeken naar die zogenaamde respijtvoorzieningen. Die zijn heel erg belangrijk. Die zijn er ook. Die zijn veelal niet bekend om te beginnen.
Dat zijn voorzieningen om de mantelzorger een beetje te ontlasten.
Exact. Ja. He, om een beetje heel even een dag, een weekend soms misschien. Nou, in extreme gevallen een week. Even op adem te komen, even een klein beetje afstand. Even de zorgtaken aan iemand anders kunnen overdragen en een momentje voor zichzelf te organiseren. Want mantelzorgers doen het niet. Die doen het ook uit liefde. En de meeste mantelzorgers beschrijven zichzelf helemaal niet als mantelzorger.
Nee. Allemaal liefde, werk, oud papier.
Ja, nou, liefde vooral. En dat is ook heel erg mooi. En het is ook prima om dat te stimuleren en te waarderen. Opleggen is alweer wat anders. Maar ook extra vragen daar waar dat extra er niet in zit. Dat moet dus niet gebeuren.
Nee, want dan krijg je alleen maar meer mensen die nog zorg nodig hebben.
Inderdaad.
Ja, iets heel anders even om mee te eindigen. Je hebt een symbolisch een sleutel ontvangen van het Dementiemuseum.
Klopt.
Ja. Waar is dat museum te bezoeken?
Online.
En wordt er nog iets aan toegevoegd aan de erfenis?
Zeker. Er zijn ook fysieke objecten gemaakt door mensen met dementie. Die zijn bij ons op kantoor en elders in de stad.
Oh, kun je daar iets van noemen?
Hele mooie dingen die zijn gemaakt van keramiek bijvoorbeeld door mensen met dementie. Die zijn begeleid door bijvoorbeeld studenten van de Hogeschool van Amsterdam in het kader van afstudeerprojecten of andere opdrachten.
Oh, mooi.
En het is heel erg gericht op bewustwording, duidelijk maken wat het hebben van dementie betekent voor de mensen zelf, maar ook juist voor de naasten, mantelzorgers en andere naasten. Ook dus om bij te dragen aan wat je kunt doen in zo'n geval. Hoe met mensen met dementie om te gaan. Maar ook om de ervaring te hebben dat het niet alleen een ziekte is. Dat je ook wel degelijke mooie momenten kunt hebben. En dat bijvoorbeeld kunst en cultuur daarbij enorm kunnen helpen. Vandaar ook het maken van kunstobjecten.
Ja.
Die dus ook te bewonderen zijn via de website. En via de website kun je ook echt de zogenaamde experience beleven.
Oké. Dus, en dat is zowel voor diegene die de dementie heeft als de omgeving.
Inderdaad. En eigenlijk ook het grote publiek. Wat is überhaupt dementie? Wat betekent het om het te hebben? Wat betekent het voor de mensen eromheen? En wat kun je er misschien zelf aan doen?
Ja. Nou, met deze mooie woorden hoop ik. Hoe heet die website? www.
Ja, het is te bezoeken via de website van Cliëntenbelang.
Oh, oké, okay. Nou, dat weten we wel. www.cliëntenbelangamsterdam.nl.
Exact.
Ja. Ja, nou, ik ga je heel hartelijk bedanken voor het interview. We zijn alweer aan het einde, zoals je hoort.
Ja, heel erg graag gedaan. Jullie bedankt. Het is altijd leuk om hier te zijn.
Ja, zeker. Nou, ik verwacht je dan wel weer in het voorjaar.
Zeker.
Lijkt me erg fijn. Dit was dit was de uitzending van vandaag met Deborah Lauria, met Renk van Ooyen, met Olga de La Fontaine en Michiel en Beb. Niet te vergeten, alle dank. Volgende week een uitzending over de Wallen met Zwanine Ziedenburg over Walk of Life, Freek Wallach, de nachtburgemeester, en Pim van Galen van de Boomspijker, Huis van de Buurt, op de Wallen willen reageren.
Luister,
schrijf dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. En ga voor aankondigingen naar onze Facebookpagina en de website van Cliëntenbelang. Beste mensen, tot volgende week. Dag.